Geweldig. God regeert voor altijd en eeuwig. Dat is een pak van ons hart, als we daarover nadenken. God regeert. En soms denk je, waarom zie ik er zo weinig van? Maak je niet bezorgd. God regeert. En dat is het geloof wat we als christen mogen hebben. Als je iets niet ziet gebeuren, heb je geloof nodig. Geloof in de onzichtbare dingen. En dat is iets wat wij als christen gekregen hebben van de Heer bij onze bekering. Ik ben zo dankbaar voor het geloof wat God me gegeven heeft. Ben je dankbaar voor je geloof? Zijn we mensen van geloof? En we komen niet alleen om gezegend te worden, maar ook om juist een ander tot zegen te zijn. We gaan naar de samenkomst om een ander te zegenen. Het is goed om misschien even tegen je buurman te zeggen, ik zegen je. Fijn dat je er bent. Goedemorgen. Geweldig dat je er bent. Ik zegen je. Ik wens je het goede toe. Het goede van God. En dat is zo fantastisch. Want we leven in zo'n egocentrische maatschappij, waar alles om onszelf draait. Sinds de uitvinding van de telefoon, van de mobiel, en dat je een selfie kan maken, zijn mensen alleen maar meer zelfgericht. Maar wij als christen zijn op een ander gericht. En de eerste plaats op Jezus gericht. Halleluja. Hartelijk gefeliciteerd nog met uw 10-jarig jubileum. Wat fantastisch. Marcia had hier graag, mijn vrouw, Marcia had hier graag bij willen zijn. En ze zag er naar uit, maar helaas, laatst moest ze toch ergens in het team invallen. En ze zegt, ik doe dat, ga jij maar alleen. Samen met mijn vrouw, zij hebben een mooi team. Ben je een mooi team, samen met man en vrouw, de echtpaar hier? Zijn jullie samen een mooi team? Geweldig. En als je daaraan denkt dat je samen een mooi team bent, dan mis je elkaar ook. Nou, ik zag dat filmpje, geweldig, 10 jaar, wat een mooi schilderij. En ik vroeg aan een zuster hier in de gemeente, wat betekent het? En wat betekent het kruis natuurlijk? En daar de Heilige Geest, het woord, de ketenen verbroken. En de veelkleurige wijsheid, al die gekleurde vlakjes. Dat schijnt dus veelkleurige wijsheid voor te stellen in de gedachten van de artiest. Ik hou van artiesten, ik ben zelf ook een artiest. Ik doe heel veel met tekenen, schilderen, muziek, ik doe van alles nog wat. Ik heb heel veel creativiteit van God gekregen. En ik zie ook overal dingen in. En toen dacht ik aan al die prachtige vakjes. Ik geloof dat zijn de mooie teams die deze gemeente sterk maakt. Voor de komende 10 jaar wens ik jullie een geweldige gezegende teambediening toe. Want God werkt door teams. Met elkaar, als gemeente zijn we sowieso een team. Maar de gemeente aan zich heeft allerlei verschillende teams nodig om te dienen. Te dienen in de stad, te dienen in je dorp, te dienen op de huisgroepen, te dienen in het kinderwerk. En dit komende nieuwe seizoen is het zo belangrijk dat we als team functioneren. En Satan zal alles eraan doen om teams te verstoren, muziekteams te verstoren, noem maar op, oudste teams te verstoren. Er zijn teams nodig in de gemeente. En daarom is het zo belangrijk, ik roep u op om opnieuw aan te melden, om in een bediening te stappen, om iets te doen voor een ander, om samen te werken. Want dan zet je je geloof in. Je kan geen christen zijn op jezelf. En daarom, je wordt hier getraind in de gemeente in teambediening. Zeg even teambediening. Dat is het thema ook van morgen. Dus dat schilderij is een prachtige aanloop voor het woord wat de Heer mij heeft gegeven voor jullie als gemeente. Teambediening. En dat teambediening, dat is zo essentieel vandaag de dag. Ik zoek even mijn aantekeningen op. Geweldig, ik had een paar aantekeningen en ook een mooie PowerPoint gestuurd. Ze zijn helaas verdwenen, zie ik. En dat is fantastisch. Nou, dat is ook niet zo erg, want het zit in mijn hoofd en in mijn hart. Dus ik kan het ook zonder. Dus geweldig. Ik ga gewoon met de PowerPoint aan de slag. En dan gaan we kijken naar het woord van God. Je ziet het al, een teambediening. Laten we samen lezen. Markus 2, als je het zoekt in de Bijbel. Ik ga zelf samen met mijn vrouw even door wat persoonlijke crisissen heen. In de familie. En dan kraakt soms alles in je voegen. En dan denk je, waar is God soms even? Ik heb dit gedaan en dat gedaan. Maar het gaat er niet om wat jij doet. Maar het gaat er altijd om wat God kan doen, juist in de crisis. Juist in de moeite. En juist als alles tegen zit, kan God je gebruiken. En dan ga ik weer opnieuw die geschiedenissen lezen, die hele eenvoudige geschiedenissen, waarin Jezus in het Nieuwe Testament hele praktische wonderen doet, verrassende wonderen doet. En we kennen al die verhalen, we zijn er misschien mee opgegroeid op de zondagsschool, maar er zit zoveel diepgang in. En we kijken vandaag naar Marcus hoofdstuk 2. Toen Jezus enkele dagen later terugkwam in Capernaum, werd het bekend dat hij weer thuis was. En er stroomden zoveel mensen toe dat er zelfs voor de deur geen plaats meer was. En hij verkondigde hun Gods boodschap. Hij verkondigde de boodschap van Gods koninkrijk. En dat is zo essentieel vandaag de dag, dat we dat weer prediken. Gods koninkrijk in ons midden. En overal waar wij gaan, zijn we ambassadeurs en ambassadrices van Gods koninkrijk. Halleluja. Jezus is de koning. En wij zijn zijn ambassadeur, zijn ambassadrice. Wij mogen werken in de maatschappij en functioneren. En tegelijkertijd het koninkrijk van God verkondigde. Toen ik nog in de maatschappij werkte, probeerde ik altijd elke dag opnieuw iets te betekenen voor iemand anders. En het begon heel vaak met iets kleins, iemand helpen. En daardoor kreeg je weer contact, een gesprek, bouwde je vertrouwen op. Kon je iets vertellen over Jezus? Kon je iemand helpen? Het begint met bewogenheid, het begint met dingen te doen. En dat kunnen we leren van de Heer Jezus Christus. Hij was zo bewogen met de mensen en hij kwam weer terug in Capernaum. En het werd bekend dat hij weer thuis was. Ik dacht over die woorden na. Weten jouw buren dat je weer thuis bent als je terug bent van vakantie? En natuurlijk zien ze dat. Maar weten ze dat omdat jij zo'n bijzondere man, zo'n bijzondere vrouw bent? Omdat je iets voor je buren betekent? Weten je buren dat jij weer thuis bent? En dat kan je leren van Jezus. Er stroomden zoveel mensen toe dat er zelfs voor de deur geen plaats meer was. Overal waar Jezus kwam en komt, daar verandert de atmosfeer. Overal waar jij komt, kan je de atmosfeer veranderen. We beseffen half niet hoe krachtig de bediening is die God ons gegeven heeft. Halleluja. En dan als je nadenkt, er was geen plaats meer daar voor de deur en hij verkondigde Gods koninkrijk, Gods boodschap. Mensen wachten daar nog steeds op. En dan kan een team een verlamming opheffen. Vers 3. Er werd ook een verlamde naar hem toegebracht die door 4 mensen gedragen werd. Er waren 4 mensen in Capernaum of in de omgeving. En die hadden bewogenheid, misschien voor een buurman, een vriend, een kennis. Die man was al jaren verlamd. Hij lag op bed, hij kon niks doen. Hij zat daar misschien in zijn stoel of hij lag op zijn bed. Hij kon niet bewegen. Hij zond wel de signalen vanuit zijn hersenen naar zijn benen. Maar er gebeurde niks. Hij kon niet bewegen. Hij kon niet lopen. Wat erg is dat? Verlamd. En in het Grieks is daar een woord dat betekent ook dat er draden zijn losgemaakt. Er waren misschien in zijn zenuwstel dingen kapot gegaan, waardoor misschien de voeten, die waren wel goed, maar de zenuwen naar zijn voeten functioneerden niet. En als je daarover nadenkt, er zijn zoveel mensen in onze maatschappij, ze kunnen niet functioneren omdat ze verlamd zijn geraakt. Ze kunnen wel misschien een vader zijn in een gezin, maar toch niet goed functioneren. Ze werken wel in de maatschappij, maar toch niet voor 100%. Ze kunnen niet functioneren omdat er een bepaalde verlamming heeft opgetreden in hun leven. En soms is dat gebeurd omdat er iets op jonge leeftijd in het leven van de man of de vrouw is gebeurd. Misschien zijn ze ooit aangerand geweest. Misschien is er ooit misbruik geweest. Misschien waren er negatieve woorden over hun leven uitgesproken. Hebben ze niet die vader gehad die ze zo nodig hadden om op te groeien in een warm, liefdevol gezin? Of misschien was de moeder alcoholist en kon haar gezin ook niet besturen. Simpelweg omdat ze ook uit een gezin kwam wat ook al verlamd was geraakt. Kent u zulke verlamde gezinnen in uw omgeving? Vast wel. Onze maatschappij zit er vol van. Verlamde gezinnen, verlamde mensen die een bepaald gebrek hebben en zo graag zouden willen functioneren. En dan zien we dat daar een team is van 4 mannen die een verlamming kan opheffen. Het begint altijd met bewogenheid. Hebben wij nog bewogenheid voor mensen rondom ons heen? Als we dat kwijt zijn geraakt, moeten we weer terug. En daarom zijn bidstonden zo belangrijk. Bidstonden zijn niet zo belangrijk dat wij Gods hart moeten veranderen en bidden voor een opwekking. Het gebed verandert mij. Het gebed verandert ons. maakt mij zacht. Als ik weer hard geworden ben door allerlei dingen, heeft u er ook wel eens last van? Als mensen op je tenen staan, als je teleurgesteld raakt door het leven, kan je hard worden. En daarom is een bidstond zo belangrijk, dat we opnieuw op onze knieën gaan en het roepen tot God. Want dat gebed, dat verandert mij en dat verandert de gemeente, dat verandert ons hart. En daar waren vier mannen die hadden bewogenheid voor die persoon. En ze zeiden tegen elkaar, wij brengen hem bij Jezus. Halleluja. Halleluja. Wat zou de kerk groeien vandaag de dag? Als we dit opnieuw, het geheim van teambediening, weer onder ogen krijgen. Ons weer toe-eigenen. Wat kunnen vier mensen betekenen voor één verlamde man, één verlamde vrouw. En misschien zeg je, ik heb geen theologische opleiding, kan geen muziek spelen, maar je kan wel bidden en je kan bewogenheid ontwikkelen voor die man in de straat, voor die vrouw in de straat. Wij hadden jaren geleden een verlamde buurman. Ja, hij was helemaal niet verlamd aan de buitenkant. Hij was een succesvol zakenman, maar zijn huwelijk liep op de klippen en we vertelden hem over Jezus. En hij schold ons uit en hij was boos. Jij altijd met je Jezus. En een keer hadden wij een feestje in onze tuin. We hadden best een grote tuin en we hadden een band uitgenodigd. Leuke gospelband in je tuin, halleluja. En we zongen liederen en we prezen God daar in onze tuin. En de auto's reden voorbij en de fietsen. En mijn buurman die kwam scheldend. Wat is het voor gekkigheid hier zo? Jullie verpesten de buurt. Ik zei, dat is Jezus die jou ook kan veranderen. Net zoals hij ons heeft veranderd. En hij liep kwaad weg. En een paar weken later, toen kwam hij aan de deur kloppen. Samen met zijn nieuwe vriendin. En hij vertelde, ik heb Jezus nodig. Want ik kom er niet meer uit. Ik zit in zo'n crisis. Dus soms op een gegeven moment, ze wijzen je af. Maar dan bedenk je, als je bewogenheid hebt, alles heeft tijd nodig. God werkt waar wij geen idee van kunnen hebben. En dat hebben we ook met elkaar gezongen, klopt dat? En dat zeiden onze zuster ook. God is aan het werk. En als je daarover gaat nadenken, dat God aan het werk is. God is aan het werk met jouw bewogenheid. God is aan het werk met jouw getuigenis. God is aan het werk met jouw liefde. God wil een nieuw werk doen in een nieuw seizoen. Als we samen een team zijn. Want één persoon kon die verlamde man niet dragen. Twee ook niet. Drie zou het uit balans zijn. Een team, samen een team vormen. En dat is zo moeilijk in Nederland, in de kerk, een teambediening vormen. Terwijl in de sport kunnen we het wel. Er zijn genoeg teams die wel goed functioneren. Klopt dat, lieve mensen? En ook hier in de gemeente zijn er gelukkig heel veel goede teams die goed functioneren. Complimenten voor alles wat jullie voor elkaar hebben gekregen de afgelopen 10 jaar. En elk vlakje is zo'n team. En het zit tegen elkaar geplakt. Al die teams. Maar ik geloof dat er nog meer teams gevormd kunnen worden. Evangelisatieteams, outreachteams, pastorale teams. Want er gaan nog veel meer kapotte mensen komen. Als we daar bewogenheid voor hebben. God wil ze sturen. Maar je hebt een teambediening nodig. Halleluja. Een teambediening. En je kan deze ene persoon niet bij de Heer Jezus brengen. Er zijn 4 mensen voor nodig om de zaak in balans te houden. Als we dan kijken naar vers 4a, omdat ze door de menigte niet bij Jezus konden komen, haalden ze een stuk van het dak weg boven de plaats waar hij was. We kennen natuurlijk het prachtige verhaal in de tijd van Israël, 2000 jaar geleden, hadden de huizen een plat dak, er was er een trap en konden de mensen soms ook op het dak rusten of dingen doen. En ze maakten gebruik van die trap, want het huis was overvol. En ze dachten, hoe kunnen we toch die man bij Jezus brengen? Is dat ook je hart? Hoe kunnen we die buurman, die medescholier, die collega op het werk, hoe kunnen we hem bij Jezus brengen? En misschien kan je het niet alleen. Maar dan zie je dat als team kan je obstakels samen verwijderen. Je kan het niet alleen. Soms de problemen in je gezin zijn te groot. Zoek hulp. Samen kan je het aan. Obstakels overwinnen. Ze konden niet bij Jezus komen. En ze dachten, we moeten er zijn. Dat getuigt van passie. Dat getuigt van een drive. Dat getuigt van een bewogenheid wat de kerk zo nodig heeft. En ik geloof, deze kerk heeft het. Ik geloof, deze kerk heeft het. Ik geloof, deze passie heeft deze kerk. Wat doen we daarmee? En daarom, als het tegen zit in je leven, als het tegen zit in de gemeente, als het tegen zit in je bediening, als het tegen zit misschien thuis, en dat je denkt, ik ben verlamd geraakt, hoe kan ik functioneren? Thuis is het niet op orde. Breek de obstakels weg. Soms houdt een dak, weerhoudt een dakje van je verdere bediening, van je ontwikkeling die de Heer Jezus wil geven. En ze haalden een stuk van het dak weg. Boven de plaats waar hij was. Wat oneerbiedig als daar het dak ineens opengebroken wordt en de Bijbelstudie van Jezus ineens verstoord wordt en de mensen kijken allemaal omhoog en de aandacht wordt afgeleid. En toch deden ze het. Er is moed voor nodig om mensen bij Jezus te brengen. Halleluja. Moed voor nodig. Geloofsmoed voor nodig. Er is geloof. Deze mannen hadden geloof. Geloof dat de Heer een wonder kan doen. Er zijn geen grenzen aan Jezus' macht. Voor elk die wonderen van hem verwacht. Ja, wie hem aanraakt, ervaart zijn kracht. Ze zongen dit lied misschien al onderweg. Terwijl ze die trap opklommen, de tegels bij het dak wegbraken. En daar ging het dak open. En wat zien we als volgende? Toen ze een opening hadden gemaakt, lieten ze de verlamde op zijn slaapmat naar beneden zakken. Ook dat vroeg weer een enorme concentratie. Want veronderstel dat eentje het touw liet schieten, dan zou die man zo naar beneden pletteren. En dan had hij het, was hij een dubbele verlamming, had hij dan misschien opgelopen. En daarom is creativiteit voor nodig. Want nadat het dak opengebroken was, moesten ze die man laten zakken. Dat leek me nog een hele opgave. Waar hadden ze die touwen vandaan? Of was het kleed zo lang dat ze hem konden laten zakken? Ze lieten de verlamde op zijn slaapmat naar beneden zakken. En al die mensen keken naar boven. Wat gebeurt er? Maar ze trokken zich er niets van aan. En daarom, als je denkt aan teambediening, als je samen iets gaat ondernemen, de een zegt dit en de ander voegt dat eraan toe, met elkaar. Heb je creativiteit? Strek je weer uit naar teambediening in het nieuwe seizoen. Denk even aan al die prachtige vlakjes en al die prachtige teams die kunnen functioneren. Met elkaar mogen we in de bediening van Gods Koninkrijk functioneren. En als we zo naar elkaar gaan kijken, dat we onderdeel zijn van een geweldig team van God. Weet u, door de hele Bijbel heen zie je al geweldige teams. Het begint al bij de schepping. God werkt als zijn team. Jezus Christus, hij was er al in het begin. De Heilige Geest zweefde over de wateren. God zelf functioneert in een team. God de Vader, Jezus Christus, de Heilige Geest. Samen hebben ze verschillende bedieningen, zijn ze toch één. Het functioneert zo klaarblijkelijk. Als je denkt aan Mozes, die allerlei dingen moest delegeren aan teams. In het Oude Testament zie je ook al hoe teambediening belangrijk is. In het Nieuwe Testament staat boordevol teambediening. Jezus stelde 12 apostelen aan. Hij deed het niet alleen. Hij stelde 12 mensen aan om samen te functioneren. Hij stelde de 70 aan en hij zond ze 2 aan 2 uit. Alweer subteams in een groter geheel. Met elkaar konden ze het aan. En ook in het boek Handelingen, ze waren in staat om het toenmalig Klein-Azië, het hedendaagse Turkije en zelfs Griekenland te bereiken. Zonder internet, zonder drukpersen, met teambedieningen. Wij denken dikwijls dat Paulus het alleen deed. Vroeger keek ik dikwijls achter in mijn Bijbel tijdens de prediking. Als ik het soms minder interessant vond, in die tijd was ik niet zo geconcentreerd. En dan ging ik even in mijn Bijbel bladeren. Ik heb naderhand geleerd dat ik wel geconcentreerd moest zijn. Maar toen keek ik altijd even naar die kaartjes die achter in de Bijbel staan. Heb je er ook wel eens in gekeken? En dan zie je de zendingsreizen van Paulus met die rode lijnen. Hoe die reisde door al die landen. En dan dacht ik vroeger dat hij dat alleen deed. Maar nee, want als je dan leest met hoeveel hij samenwerkte. Met mannen, met vrouwen samenwerkte en overal mensen aanstelde. Hij geloofde in teambediening. Geloven wij ook in teambediening? Mooi. En hier, het team was zo creatief en ze lieten de slaapmat zakken. Dit raakt mijn hart. Er staat toen Jezus hun geloof zag. Hij zag hun creativiteit. Hij zag hun teambediening. Hij zag hun doorzettingsvermogen. Maar geloof wordt alleen maar zichtbaar als we iets doen. En heel vaak geloven we het wel. We geloven het wel, maar wat doen we met ons geloof? Jouw geloof kan het dak wegblazen van de beperkingen waar je misschien in zit. Jouw geloof kan deuren creëren naar een nieuwe bestemming, naar een nieuwe roeping. Jouw geloof, jouw gezamenlijk geloof, is zo krachtig. Want waar twee of drie bij elkaar zijn in mijn naam, daar is de Heer ook. En daar was de Heer. En ze braken het dak open. En toen Jezus hun geloof zag, hij keek omhoog in die ogen van die vier mannen die verwachtingsvol naar beneden keken. Daar hadden ze het voor gedaan. Ze waren eindelijk op de plek van bestemming. Oh, ze laten dat doek waar die verlamde vriend op lag, laten ze zakken voor Jezus. Vol verwachting, vol geloof. Als wij geloof hebben. Geloof doet iets. Jacobus, er zijn wel drie gedeeltes in het boek Jacobus waarin staat dat geloof zonder de werken is dood. We moeten weer terug, niet alleen naar werken, nee, maar geloof plus werken. Als de mannen alleen hadden gezeten buiten en hadden gezegd, ach, laat maar zitten, ik heb al geloof dat de Heer buiten iets gaat doen. Nee, soms vraagt het een extra dimensie om het dak op te klimmen, om dingen weg te breken, om nog eens een keer het doek te laten zakken. Het vraagt om een dimensie, om het nieuwe seizoen, dingen te ondernemen waar je nog niet aan gedacht hebt, aan gedroomd hebt, samen met de leiding van de gemeente. Ik geloof, God wil nieuwe dingen doen in de gemeente door teambediening. Met elkaar kunnen jullie mensen bij de Heer Jezus brengen. En toen hij hun geloof zag, zei hij tegen de verlamde, mijn kind, uw zonden zijn u vergeven. Ik dacht even na over deze woorden. En dan had ik die vier mannen in mijn gedachten. Misschien zeiden ze tegen elkaar, maar daar zijn we niet voor gekomen. Hij is verlamd. Hij is verlamd aan zijn benen. Hij kan niet lopen. Wat zegt Jezus nou? Mijn kind, uw zonden zijn u vergeven. Mijn kind. Laten we daar eens over nadenken. Wat geweldig. Wat is Jezus bewogen? Met deze man. Misschien had hij geen vader. Misschien was de vaderloos opgevoed, opgegroeid. Misschien was die man eenzaam geraakt al die jaren met zijn verlamming. Vandaag de dag ook zie je soms mensen verlamd door de stad in een rolstoel. En er zijn maar weinig mensen die ze aanspreken. En heel vaak is het dan van boven naar beneden. En dan is het heel goed als ik een gesprek met iemand in een rolstoel heb. Dan is het goed om door je knieën te gaan of op een stoel te gaan zitten. En de persoon ogen tot oog te kijken, oogcontact te maken. En dan zegt Jezus, mijn kind, tegen een verlamde man. Hou je van Jezus? Mijn kind. En vandaag ook. De Heer zegt tegen jou, mijn kind. Wat een prachtige benadering. Hij zegt niet, oh wat ben je een zondaar. En wat heb je dit gedaan, en wat heb je dat gedaan, en zus gedaan, en zo gedaan. Hij zegt, mijn kind, wat een vaderlijke liefde, spreekt uit deze woorden. En dan zegt hij, uw zonden zijn u vergeven. Met recht had deze man een dubbele verlamming. En misschien wisten de vier vrienden het niet. De man was niet alleen in zijn voeten en benen verlamd, maar hij was ook geestelijk verlamd geraakt. En hoeveel mensen zijn er geestelijk verlamd geraakt vandaag de dag? En hebben vergeving nodig. En er wordt soms zo weinig in deze maatschappij over vergeving en zonde gesproken. Heel vaak horen we, ja, ik heb een probleem en dat moet de Heer oplossen. Maar heel vaak zijn het juist zonden die vergeven moeten worden. Vergeef ons onze schulden. Vergeef ons onze zonden. Zonde is het grootste. Dat is de grootste nood in deze wereld. Ik hoor dikwijls in de politiek. Bent u blij met de Nederlandse politiek dat er weer nieuwe verkiezingen komen? Dat is een heel ander onderwerp. Maar ziet u ook hoe ons land verlamd is geraakt? Hoe ons land ook leidt aan een verlamming? En waar zijn de christenen in onze politiek? En daarom is het zo belangrijk dat we opnieuw bidden op bidstonden. Kom weer opnieuw naar de bidstonden. Vorm een teambediening. En misschien moet u zitting gaan nemen in de lokale politieke partij om invloed uit te kunnen oefenen in onze samenleving. Heel vaak doen we niets en blijven we achter. Maar we kunnen stappen in het nieuwe seizoen ondernemen. Als we kijken naar de stikstofproblematiek, wat voor geld het allemaal kost. En stikstof in ons land, dat we dat zo'n probleem van maken. Dan kom ik weer even terug op zonde. We hebben geen stikstofprobleem, maar een zondeprobleem in ons land. We hebben een zondeprobleem. Mensen weten niet meer wat zonde is. En dan zegt Jezus hier, kind, je zonden zijn je vergeven. En dan, God wil zonde vergeven. Dat is de opdracht van de kerk van vandaag. Dat we de boodschap van Jezus vertellen. Je zonden zijn je vergeven. Je wordt gereinigd door het bloed van Jezus Christus. De ketenen verbroken van het verleden van de zonde. En dat de redder van deze wereld weer kan functioneren in mensenlevens. Halleluja. Beetje voor opwekking voor Nederland. Als teambediening kan je een opwekkingsteam voor Nederland functioneren. We gaan bidden voor de opwekking die moet plaatsvinden in onze politiek. In onze lokale politiek, misschien in onze straat, samen bidden met andere christenen in je stad, vorm een team, zodat zonden vergeven kunnen worden. En hier snijdt Jezus precies het probleem aan. Hij ziet iets wat wij niet zien. Wij kijken dikwijls alleen naar de buitenkant. Mijn kind, je zonden zijn je vergeven. Wij kijken naar een man of een vrouw die verlamd is en we noemen hem of haar een verlamde. We kijken naar mensen in de straat en dan zien we een drugsverslaafde. We zien een alcoholist. We zien iemand die dakloos is. We zien iemand die haveloos is. We geven een sticker op wat we zien aan een persoon. Maar Jezus zegt, mijn kind, je zonden zijn je vergeven. Hou je van het hart van Jezus? Hou je van het hart van Jezus? Het zit binnenin je, dat hart. Want we hebben het hart van Jezus gekregen. En daarom raakte deze geschiedenis mij zo aan. Toen ik dacht aan dit onderwerp. Teambediening. Mijn kind, uw zonden zijn u vergeven. Mede dankzij deze vier vrienden. En er zaten ook een paar schriftgeleerden tussen de mensen. En die dachten bij zichzelf, hoe durft hij dat te zeggen? Hij slaat Gods lastelijke taal uit. Wie kan zonden vergeven dan God alleen? En Jezus wist meteen wat ze dachten. En dus zei hij, waarom denkt u zoiets? Oh, Jezus kan je gedachten lezen. Heel dikwijls denken we dat de duivel onze gedachten kan lezen. Dat kan die niet. Maar de Heer Jezus weet wat je denkt. Zijn gedachten zijn ons niet onbekend. De Heer Jezus vraagt ons ook de dingen te bedenken die van boven zijn. Niet die van de aarde zijn. En daar hou ik van. Ik denk na over hoe zou Jezus functioneren. Wat moet Jezus doen? Vroeger had je die armbandjes met WWJD. Wat zou Jezus doen in bepaalde situaties? En dan zie je dat er overal, waar jij iets wil doen, dat er ook mensen zijn met kritiek. En daarom een team moet voorbereid zijn op kritiek. Als je iets voor Jezus wil ondernemen, denk maar even aan die buurman en de tuin. We kregen kritiek en hij wilde de stekker eruit halen, geluidsoverlast enzovoort. Je krijgt altijd kritiek. Op bepaalde dingen. Vroeger hadden wij in onze kelder, we hebben nog een vrij grote kelder, hadden wij bidstonden. En we maakten echt een enorm veel herrie. Soms klaagde onze buurman. En dan kregen we kritiek, maar dan lost het weer op en dan brachten we weer een lekkere taart of zo. En dan vertelden we dat we ook voor hem gebeden hadden en dan was het weer goed. Dus je moet soms ook leren omgaan met kritiek. Je kan niet altijd mensen uitschelden. Je moet heel tactisch en wijs zijn. Klopt dat, lieve mensen? Win ze met een list. Win ze met een list. En daarom, de schriftgeleerden waren er ook om kritiek uit te oefenen. Hoe durf je dat te zeggen? Hij slaat Gods lastelijke taal uit. Bedenk dat in elke samenkomst. Ja, behalve hier. Hier zijn ze niet gelukkig. Criticasters kun je wel vinden. Hou er rekening mee als je iets wil ondernemen voor de Heer Jezus. Dat je kritiek kan krijgen. En Jezus weet meteen wat ze dachten en dus zei, waarom denk je zoiets? Ik hou van Jezus. Hij laat ze zelf weer nadenken. Waarom denk je zoiets? Hij blokkeerde ze niet, hij schold ze niet uit. Hij liet ze opnieuw denken. Bedenk de dingen die van boven zijn. Ik vind het zo'n prachtige geschiedenis. Want een team brengt Gods koninkrijk in actie. Want Jezus zei vervolgens, wat is makkelijker? Tegen een verlamde te zeggen, je zonden zijn je vergeven. Of sta op en pak je mat op en loop. Ik zal u laten zien dat de mensenzoon volmacht heeft om op aarde zonden te vergeven. En toen zei hij tegen de verlamde, ik zeg u, sta op, pak uw mat en ga naar huis. Amen. Geweldig. Woorden zijn van impact. Woorden kunnen genezing brengen. Woorden, jouw woorden, de woorden van een team zijn zo belangrijk. Het brengt Gods koninkrijk in actie. En Jezus stelt altijd zulke interessante vragen. Wat is makkelijker om tegen de verlamde te zeggen, je zonden zijn je vergeven, nummer 1, of 2, sta op, pak je mat op en loop. En daar waren de vier vrienden voor gekomen. Maar wat is makkelijker? Ik geloof dat het allebei even moeilijk is. Of juist misschien even makkelijk als de Heer daar is. Halleluja. Voor God maakt het geen verschil om jouw zonden te vergeven. En om jou ook geestelijk en lichamelijk te herstellen. Maar de Heer pakt wel hier een goede volgorde aan. Je zonden zijn je vergeven. Misschien was er in deze man iets geestelijk verlamd geraakt. En dat moest eerst hersteld worden. Bovendien, redding is voor eeuwig. Halleluja. Genezing is voor tijdelijk. Tot de volgende ziekte zich aandient. Tot de volgende ramp zich aandient. Ik ben blij voor goddelijke genezing. Ik heb heel wat wonderen zien gebeuren, ook in mijn persoonlijk leven. Ik ben als jongen, heeft mijn vader me meegenomen naar een evangelisatiecampagne van Tio Osborne, jaren geleden op het Malieveld in 1958. Ik kan nagaan hoe jong ik nog ben. En ik had jarenlang verschrikkelijke astma. En mijn vader had geloof om me naar die samenkomst te brengen. Hij had geloof. En God zag dat geloof, want wij stonden ergens achterin in de stromende regen. Normaal gesproken had ik een verschrikkelijke astma-aanval moeten krijgen. Maar God genas mij op die avond. Heel bijzonder. Er zijn geen grenzen aan Jezus' macht. God kan nog steeds wonderen doen. Vandaag de dag. Maar op een unieke wijze. Heel veel mensen lopen genezers achterna. Genezingsbedieningen achterna. Wij moeten Jezus achterna lopen. Halleluja. De Heer Jezus Christus. En Hij geneest op zijn manier. En Hij vraagt aan jou. Wat is makkelijker om tegen een verlamde te zeggen, je zonden zijn je vergeven. Sta op en pak je mat op en loop. Als je daarover nadenkt, dat de Heer Jezus heeft de volmacht. Alle macht in hemel en op aarde. Om zonden te vergeven. En ik zeg u, zei Jezus, sta op, pak je mat op en ga naar huis. Die mat had eerst de man in zijn macht. De controle van die mat was over de man. Hij moest altijd, hij was gebonden aan die mat. Hij moest er altijd op liggen. Levenslang lag hij al op die mat. En vanaf dat moment, toen Jezus zei, pak die mat op. Rol hem op. En ga naar huis. Zo wil God ook, dat jij de controle krijgt. Over de dingen die eigenlijk controle over jou hebben. Je zonden, je slechte gewoontes, waar je regelmatig in terugvalt. Je ongeloof, pak die mat op. Neem hem op en ga naar huis. Tot slot, teambediening wordt zichtbaar en eert God. Want meteen stond de man op. Hij pakte zijn mat. Hij deed het en hij ging weg. En alle mensen zagen het. En ze stonden versteld en loofden God. Zoiets hebben we nog nooit gezien, zeiden ze. Wat geweldig. Gelooft u nog in wonderen? Gelooft u nog in vergeving? Zoveel mensen, vandaag de dag, kampen met een zondeprobleem. En wij gooien er een sausje over in onze maatschappij. Verleden week hadden wij een indrukwekkend getuigenis van een man die 12 jaar lang een homoseksuele relatie had, samenwoonde met een man. Heel vroeger is hij bij ons in de gemeente geweest, maar teruggevallen, in de wereld terechtgekomen, homoseksualiteit, samen relaties. Ze kwamen samen in een kerk waar ze samen zelfs een bediening hadden. Het werd gezegend, zogenaamd, door die traditionele kerk. Maar de mannen hadden er geen vrede mee. En de Heilige Geest, we hebben vanmorgen gezongen daarover en de zuster sprak. God werkt soms op gebieden waar we helemaal geen benul voor hebben. En op een gegeven moment werkte de Heilige Geest in beide mannen en ze zeiden, we moeten uit elkaar gaan. Het is niet goed dat we zo leven. En ze vertelden het tegen de traditionele kerkleiding en die vonden het heel vreemd. En die zeiden van, ja, maar je kan toch rustig samen dan apart leven enzovoort. Nee, wij moeten dit breken. Wij moeten uit elkaar. Om een lang verhaal kort te maken, een half jaar geleden kwam deze man bij ons in de gemeente. En hij moest door een aantal bevrijdingssessies en genezing, zonde vergeven, gereinigd. En afgelopen zondag gaf hij zijn getuigenis hoe God hem bevrijd had. En de mensen stonden versteld toen ze het hoorden. Want wij hebben er in onze maatschappij een sausje overheen gegoten dat het allemaal prima is en goed. Maar mensen zijn kapot. En God wil ze herstellen en genezen. En we gingen staan en we gingen God loven en prijzen, want het was niet werk van mensen, maar het was het werk van de Heilige Geest. En we hebben God geëerd en geloofd en gedankt en geprezen voor dat wonder. En zo mogen we ook opnieuw een nieuw seizoen tegemoet gaan, waarin dingen gaan gebeuren. Wij hebben er helemaal niks aan gedaan als gemeenteleiding, absoluut niet. We hebben alleen als team hebben hem opgevangen en verzorgd. Maar het was de Heilige Geest die iets initieert. En daarom geloof ik dit komende seizoen wil God iets initiëren waar je nog niet aan gedacht hebt of gedroomd hebt. Halleluja. Dat was de boodschap die de Heer op mijn hart legde. Al die prachtige vakjes. Ja, de veelkleurige wijsheid voor God, veelkleurige schakeringen, maar ook de prachtige teams die deze gemeente laat zijn wat ze mag zijn. Mag ik voor u bidden? Vader, we danken u voor deze ochtend. Dank u voor 10 jaar wat we met elkaar mochten vieren. Het werk van God. Hier in deze omgeving, in de Drechtsteden. We danken u, Heer, dat we gered zijn. Dat de ketenen van zonde gebroken zijn. Dat onze zonden vergeven zijn. Wat zijn we geweldig rijk, Heer. Als we dat gaan beseffen. Verlost uit het rijk van duisternis. En overgezet. Colossense 1. Naar het rijk van de Zoon van uw liefde. Wat geweldig dat u naar ons omkeek. Dat er in het verleden mensen geweest zijn. Die ons bij u gebracht hebben. Denk nog even aan die man, aan die vrouw. Die jou bij Jezus gebracht heeft. Die jou verteld heeft dat Jezus zonde vergeeft. En je wil redden. We danken u voor deze mensen. Voor de teams. De bedieningen. Die de kracht van het evangelie uitdragen. En we bidden samen voor een nieuw seizoen. Van teambediening. We danken u voor de teambediening van Jezus, God de Vader en de Heilige Geest. En dat willen we zo graag aan het werk zien in onze teams in de gemeente. En we dragen onze teams op aan u, Heer. En we geloven dat u nog nieuwe teams wil bijvoegen. We bidden, Heer, bewaar ons voor verdeeldheid. Laat de kracht van eenheid, om samen bewogen te zijn voor wat stuk is. Dat u onze opdracht geeft, Heer, om juist uit te strekken naar datgene en naar die persoon die verlamd is geraakt. In de naam van de Heer Jezus Christus. En misschien zijn er hier vanmorgen mensen die ergens een verlamming hebben opgelopen. Een geestelijke verlamming. Dan is het zo belangrijk dat we bij Jezus gaan brengen. En dat willen we vanmorgen ook doen. Simpelweg door je bij de Heer te brengen. Hoe? Heel eenvoudig. Ik geloof dat je daar zelf toestemming voor moet geven. Altijd zelf iets aan moet doen. Net zoals deze verlamde man moest instemmen. Om op die mat te gaan liggen en naar dat huis van Jezus gedragen te worden. Het dak op gedragen te worden. Dat ging allemaal wel met zijn instemming. Wij moeten zelf instemming geven en hongerig zijn om ons met onze verlammingen af te rekenen. En wat die verlammingen ook zijn, de Heer weet het. En het is zo belangrijk, als er een verlamming is in je leven. De bediening die God je heeft gegeven, komt niet van uit de grond, komt niet uit de verf, komt niet van de grond, komt niet tot ontwikkeling. Je huwelijk, er zit een verlamming. Je verslaving, en God weet wat het is. Er is een verlamming. Als je daarmee wil afrekenen, stem in. En laat je door een paar mensen dragen tot Jezus. En daarom is het zo belangrijk, als je een verlamming hebt, mag je erbij gaan staan. En mag je vanmorgen aan de Heer laten zien. Heer, u ziet mijn verlamming. En u zegt tegen mij, kind, je bent vergeven. Ga rustig staan, dat is een stap van geloof. Deze man had geloof, deze verlamde man had geloof. Toen hij hoorde van, oh, we gaan je bij Jezus brengen. Ah, dat wil ik. Er staan hier een paar mensen, wat geweldig. U bent een vrouw, u bent een man van geloof. Daar begint het mee. Je moet erin geloven. Het begint met jou. Het begint met jouw honger. Dat is vandaag, vanmorgen ook genoemd. Honger naar God. Het begint met honger om aan de voeten van Jezus neergelaten te worden. Want alleen Hij kan het doen. Wij kunnen nog geen vlieg genezen. Maar de Heer kan alles, halleluja. In Hem is alle macht en kracht. En overal waar Hij komt, verandert de atmosfeer. En als we bij Jezus brengen, dan gebeurt er iets bijzonders. Fijn dat je bent gestaan. Ik geloof dat nog meer mensen hier last hebben van een verlamming. Op je werk. Op school. In je huwelijk. Een verlamming om God te aanbidden. Het lukt je niet. Laat het zien aan God. Hij wil je verlamming genezen. Je zonde vergeven. Dank u, Jezus, voor de mensen die zijn gaan staan. En ik wil vragen aan de mensen daar rondom me heen. Er staan altijd daar een paar mensen rondom je heen. Stap even op de mensen af en bid voor elkaar. Jij bent de vier vrienden, een van de vier vrienden, om voor de mensen te bidden. Ja, stap even op elkaar af. Dit is gemeente in praktijk. Wij zijn de vier vrienden. Hier staat een man. Ja, daar. Daar staat een man. Een paar mannen naar deze man daar zo. Kom op, mensen. Strek je handen uit. Daar, zo belangrijk. We kunnen nu in actie komen. Dit is training. Dit is oefening. Als we het hier niet kunnen om voor elkaar te bidden, hoe moeten we het dan buiten doen? Dit is een oefening. Ja. Schaam je niet, deze man heeft moed om te gaan staan. Deze vrouw heeft moed om te gaan staan. En als we samen bidden, dan geloven we dat we als team de persoon bij de Heer Jezus mogen brengen. En wat Hij zegt is goed. Je kind, je zonden zijn je vergeven. Ik genees je van die verlamming in de naam van de Heer Jezus Christus. Dank u, Heer, doe je werk op dit moment. Door de gebeden van de vrienden. Dank u, Vader, dat de gemeente mag functioneren. En mag oefenen in teambediening. We zijn samen uw team. Uw team om het evangelie te brengen in een wereld in nood. En ook als u deze uitzending bekijkt via YouTube. En u heeft hulp nodig. Stuur een e-mail of bel het telefoonnummer. En strek uit naar hulp. Vraag hulp. Om van je verlamming af te komen. In de naam van de Heer Jezus Christus. Dank u, Heer. Doe uw werk. En laat de teambediening groeien in deze gemeente. In Jezus' naam. In Jezus' naam. In Jezus' naam.